Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 56 en daarvan het derde vers. Psalm 56, het moet niet zijn vers 3. Het moet zijn vers 4. Vers 4 is het. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Het is vierde van 56. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39, wat ook de stof voor de prediking is. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het vierde van 139. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? Al voer ik op naar zemelstrans, daar zijt gij. Daar vertoont ge uw glans, al daalde ik zelfs ter helle neder. Daar vond ik ook uw aanschijn weder. Wij noemden u Romeinen 8 vers 31 tot 39, de 12 artikelen en het vierde vers van 139.
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus onze Heere. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, terwijl we geluisterd hebben naar het zegenlied. Het lied dat gij, o Heilige Geest, in het hart van Paulus schonk. En wat hij overgeleverd heeft aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Omdat het een lied is wat een levenslied gaat worden van alle pelgrims die de ware strijd kennen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben. En die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. En Heere, wij bidden u, zet ons maar in die strijd. Zet ons maar op die weg, wanneer we nog niet op die weg ons bevinden. En sterk ons, wanneer wij ons op die weg bevinden. En dan gaat het ook om de zekerheid des geloofs. Want Paulus die beleidt het ook, want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En dan weet u, o Heere, dat juist dat een punt is. Van degene die u vrezen, omdat die zekerheid een aangevochten zekerheid is. De duivel die zal er alles aan doen om uw kinderen te plagen en toe te roepen: gij hebt geen heil bij God. En dan het overblijvend ongeloof dat altijd weer naar boven komt. En daarom hebben we de Heilige Geest daar zo bij nodig. Hij is toch uitgezonden vanuit de hemel, Heer Jezus, als een tegenpand, waardoor uw kerk leert zoeken de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Dan hebben we toch vorige week ook gehoord dat u alle dingen doet medewerken ten goede degene die God lief hebben. En wij bidden u, geef toch dat die waarheid vanmiddag ook helder verkondigd mag worden. En dat uw knecht daarin geholpen mag worden door uw Heilige Geest. Want dat is de beste verzekering die een mens in dit leven kan sluiten. Door het ware geloof. En wij bidden u daar ook om of gij onze ogen daarvoor wilt openen. Opdat wij ook dat mogen zoeken. Dat we dat zoeken te kennen, die zekerheid. Voor het lichaam en voor de ziel. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En wij bidden u of gij dan ook met hen wil zijn die nog onbekeerd zijn. Bind toch die nood van het onbekeerd zijn op hun hart. Opdat wij dat niet zomaar oppervlakkig constateren. En naast ons neer zullen leggen. En wij bidden u voor degenen die daarover bekommerd zijn. Die verontrust zijn en u de Heere zoeken. En bidden en roepen en alle middelen waarnemen om u de Heere te leren kennen. En die misschien voor hun waarneming geen antwoord krijgen, zou u ze antwoord willen schenken, Heere. Toon uw gewilligheid om zondaren zalig te maken. We zijn er zo blind voor. Open onze ogen. U hoeft niet gewillig gemaakt te worden. Want dat bent u. U hoeft niet goedertieren gemaakt te worden, want dat bent u. Heere, geef toch dat we dat mogen geloven. Opdat wij in die eigenschappen vrijmoedigheid ontlenen. Om tot de troon der genade te komen. En geholpen te worden ter bekwamer tijd. En dat we de zaligheid buiten onszelf mogen zien liggen. In die aangebrachte gerechtigheid van uw Heere Jezus Christus. Dat gij gekomen zijt naar deze aarde om te lijden en te sterven. Om zo de schuld te betalen. Maar ook om een heerlijke gerechtigheid ten toon te spreiden. Die aangenaam is voor u, o Vader in de hemel. En dat we dan ook mogen hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Want die zullen ook daadwerkelijk verzadigd worden. Om bekleed te worden met de klederen des heils. En zo ook voor u volmaakt te mogen zijn. Zonder zonde, zonder vlek en rimpel. Om straks eeuwig u groot te mogen maken. En dat uw Heilige Geest toch in beginsel die lof ook in ons hart legt. Om u groot te mogen maken. U te bedoelen. En bebidden van u. Of gij daarom ook bekering wil geven onder ons. Ook van concrete zonden. Dan weet u ook wie van ons er worstelt met een concrete zonde. waar ze maar niet van af kunnen komen, waar ze telkens van moeten verliezen. Toon toch uw sterkte en geef toch het geloof op dat zij, net als David, met een slinger en een steen die Goliath mogen neervellen. En zegen daartoe al het werk in uw koninkrijk, het werk van onze herder en leraar der gemeente. Wilt u met hem zijn? Wilt u hem ondersteunen en sterken en zalven met de Heilige Geest? Werk van onze ambtsbroeders. Heere, help ze toch ook als straks weer het nieuwe seizoen gaat aanbreken, dat de gemeente hen gewillig zal ontvangen en dat zij ook bekwaam maken de genade van u mogen krijgen om ook geestelijke leiding te geven. Het werk van de verenigingen en de zondagsscholen, als die ook weer gaan beginnen, geef, Heere, dat er liefde in het hart mag zijn tot onze kinderen. En geef dat onze kinderen ook trouw zullen komen. En dat zij ook u, de Heere, jong mogen zoeken en mogen pleiten op die belofte: die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Zegen ook de opvoeding en help ons erbij. Geef ons wijsheid om met onze kinderen om te gaan, dat zij de liefde en de bewogenheid mogen voelen van de vaders en de moeders en de opa's en oma's en de ooms en tantes. Want we hebben allemaal een betrekking op onze kinderen. Of we het nu willen zien of niet, maar geef toch dat we dat mogen zien. Geef gebed voor onze opkomende generatie. Heere, steun ook het werk in uw koninkrijk. Bemoedig toch evangelisten en zendelingen, ook onze broeder van Luttinghuizen. Geef dat hij vrucht op zijn prediking mag ontvangen. Heere, gedenk de arbeid onder de Joden en breng ze tot waarachtige bekering. Zo dragen we onze overheden aan u op. We bidden van u of gij met ons koninklijk huis wil zijn. Wilt gij hen zegenen? En denk ook aan onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Help ze toch bij hun belangrijke taak. Denk aan hen die uw getuigenis laten horen. We bidden u voor deze wereld. Ontfermt u zich in het bijzonder over uw verdrukte en vervolgde kerk. En vertroost ze. Scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dat wij onze gedachten mogen geven aan het woord des Heren, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 118. En daarvan de versen 3, 7 en 8. 3, ik werd benauwd van alle zijden. En 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte. En 8. Gods rechterhand is hoog verheven en de Heere zegene u en uw gaven. 3, 7 en 8 van 118. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 145, vers 4. Al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. En de eer uws rijk zo groot, zo hoog verheven voor aller oor, de hoogste roem te geven. Het vierde vers van Psalm 145. Zo willen we dan vanmiddag Romeinen 8 afronden. En dan volgende week beleven we welzijn tijdens de middagdienst weer verder gaan met onze catechismus. En ik heb dat beeld gebruikt van twee bergtoppen. En nu zijn we er dan aan toegekomen dat Paulus die tweede bergtop gaat beklimmen. Dat is dus het laatste gedeelte van Romeinen 8. Nadat hij in het dal is geweest en daar de gelovigen heeft bemoedigd en gesterkt, klimt hij nu op de bergtop des geloofs en gaat hij roemen. Nee, hij gaat niet roemen in hemzelf, maar hij gaat roemen in de Heere. En dan laat Paulus aan de kerk zien de zekerheid des geloofs. En de troost daarvan, van die zekerheid. En als hij dan laat zien wat de zekerheid uitmaakt, dan laat hij dat niet zien in de eerste plaats in hetgeen beleefd wordt door die kerk van de Heere. Natuurlijk is die beleving wel belangrijk. Die is zelfs onmisbaar. Het gaat niet buiten de ervaring om daarvan. Maar hij laat zien dat die zekerheid verankerd ligt in wat God gedaan heeft. En dan komt het op de persoonlijke toe-eigening aan of hij dat ook voor mij gedaan heeft. Daar ligt dan ook de verzekering in, dat je ervan verzekerd bent dat die zekerheid des geloofs ook de mijne is. En dat is altijd een aangevochten zaak in het geloofsleven, die zekerheid. Die gevoelige verzekering dat ik ook mag delen in de genade van God. Die gevoelige verzekering wordt verkregen altijd in de weg van het missen ervan. Dat je dat mist en dat je dat gaat zoeken. De Heilige Geest spoort daartoe aan. Dat je daarom gaat smeken. Of je dat ook mag ontvangen. En als je het dan mag ontvangen, dat je dat ook gaat belijden. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat je de troost daarvan mag ervaren. Dat is het werk van de Heilige Geest. En over die troost van de zekerheid des geloofs gaat het in het laatste gedeelte van Romeinen 8. En daar schrijven we dan ook boven de prediking de troost van de zekerheid des geloofs. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Uiteraard doen we dat kort en bondig, dat begrijpt u wel, omdat het best een aantal teksten zijn die we samen dus willen lezen, gemeente. Het eerste punt, dat is een heilige conclusie. Dat kunt u vinden in vers 31 en 32. Het tweede punt is een onbetwistbare vrede. Dat zijn de versen 33 en 34. En dan een onwrikbare band. Dat zijn de versen 35 tot en met 37. En dan een plechtige verklaring. Vers 38 en 39. Dus de troost van de zekerheid des geloofs. Een heilige conclusie. Een onbetwistbare vrede. Vrede met God betekent dat. Een onwrikbare band. Dat is die band met Christus. En een plechtige verklaring. De versen 38 en 39. Boven sommige uitgaven van onze Bijbels die wij gebruiken, staat boven dit stukje zegenlied. En dat is natuurlijk niet voor niets. Dat staat niet in het oorspronkelijke. Maar dat wil eigenlijk kort samengevat aangeven waar het over gaat in de versen 31 tot en met 39. Een zegenlied. Wat is dat, jongens en meisjes? Dat is een overwinningslied. En Paulus die zet de toon dan ook in. Het gaat eigenlijk over dat de kerk een strijdende kerk is, maar dat zij de overwinning al aan hun kant hebben. Omdat de Heere Jezus overwonnen heeft. En hij geeft zijn volk de zegen. En daarom is dit een zegenlied, een lied dat de overwinning bezingt. En dat lied dat bestaat uit een aantal uitdagende vragen. En die uitdagende vragen, die hebben alles te maken met aanvechtingen. Die van buitenaf komen. Aanvechtingen die komen van de duivel. En de duivel die is er altijd op uit om die kerk te bestrijden. En zo begint dan onze tekst ook met zo'n uitdagende vraag. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie is tegen ons? Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Deze dingen, wat wordt daarmee bedoeld? Nu, daar wordt mee bedoeld wat Paulus hiervoor allemaal gezegd heeft. Paulus die heeft gezegd, er is geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En die door de geest van God geleid worden, dat zijn de echte kinderen van God. En Paulus die heeft ook gezegd dat zij ook erfgenamen zijn van God. En van de hemel. En dat de geest in hun hart woont en werkt. Dat hij bidt voor hen met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat alle dingen moeten medewerken ten goede in moeilijke situaties. En dat hun zaligheid al vast ligt in het eeuwige welbehagen van God. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En daar bedoelt hij eigenlijk uitdagend de duivel mee. En stel u hem maar voor, die akelige duivel. Die aan de kant staat van alle vijanden van God en zijn volk. Ja, en die luisteren heel goed naar preken hoor. Daar moet je maar op rekenen. En wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo daagt Paulus als het ware die vijanden uit. En dan zegt hij ook weer vragenderwijs, en dat is een vraag waar een logisch antwoord op volgt. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja, dat is nogal wat. God voor ons. Is dat zo, gemeente? Het is God tegen ons. Zo is het van nature. Weet u dat? Dat God uw tegenstander is? Dat wij de oorlog verklaard hebben tegen God in ons bondshoofd Adam. En een voorzichtig verdrag hebben gesloten met de hel. Dat we zullen samenwerken met de duivel en de wereld en de zonde. Om God buiten ons leven te houden. En daarom is God tegen ons, gemeente. Maar zodra een mens bekeerd wordt, dan draait dat om. 180%. En wat draait er dan om? Die kampen. Je verwisselt van kamp. Je gaat over naar het ene kamp en dat is het kamp van God. En dan is het God voor ons. En dan is het logischerwijs dat dan dat andere kamp ook tegen je zal zijn. De duivel die zal tegen je zijn en de wereld en je boze goddeloze vlees. En dat kamp, dat zit dan niet stil, want die wil graag weer jou terug hebben aan zijn kant. En die zal je proberen bang te maken of bespottelijk te maken. of verdacht te maken, die zal proberen om je weer te verleiden tot zonde en daarna dan gaat hij het uitvergroten. Hij gaat strikken spannen zodat je erin loopt. Hij probeert je aan twijfel te brengen. Maar zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En daarom is dit het antwoord op de eerste aanvechting. De eerste aanvechting, dat is de aanvechting van de vijandschap. En dat weten al degenen in wie leven de Heere gekomen is. Dat toen die vijandschap begon. Maar weet dat God voor je is. En welke naam, jongens en meisjes, ligt daar nu in verklaard? In God voor ons. God met ons. Denk eens even na. Dat weten jullie wel. Dat is een naam die ook bij de Heere Jezus past. Welke naam is dat? Dat is de naam Immanuel. God met ons. Dat heeft Jezus verworven door die positie aan te nemen, dat hij dat aanvaard heeft, dat God in de tijd dat hij naar deze aarde begon te lijden en te sterven tegen hem was. Omdat God ging afrekenen in het vlees van de Heer Jezus met de zonden van zijn volk. En zo heeft hij dat verworven wat we samen gezongen hebben met Psalm 118 vers 6. De Heer is bij mij en ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Ja, dat is een zekerheid. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar welke vraag komt er dan bij u op en bij mij? Dominee, hoe weet ik dat dan? Dat God voor ons is. En dan komen we bij vers 32. Dat weet ik hieruit, zegt Paulus, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Waar wijst de apostel dan op? In vers 32, dan wijst hij op de allergrootste gave die God gegeven heeft aan de zijnen. Die ook zijn eigen zoon gespaard heeft, maar heeft hem voor ons. Ons. Dat zijn die mensen uit vers 29 en 30. Dat zijn de mensen die hij tevoren gekend heeft en die hij geroepen heeft in de tijd. Naar zijn eigen voornemen. Hoe zal hij ons, dat zijn de uitverkorenen Gods, ook niet met hem alle dingen schenken? Dus dat betekent dat Paulus hier wijst op het belangrijkste kenmerk waaruit iemand kan weten dat God voor hem is. En wat is dat? Dat hem Christus geschonken is van de Vader. En dan wijst de apostel Paulus vooral op dat offer van Christus. Lees maar mee, die ook zijn eigen. Dat woord dat verdient de nadruk. Zijn eigen zoon. En dan denk je onwillekeurig aan het voorbeeld van Abraham. Dat Abraham te horen krijgt. Abraham, neem uw enige die gij lief hebt. En offer hem aldaar. De berg die ik u aanwijzen zal. Uw eigen zoon niet gespaard heeft. Want het staat tegen de achtergrond van alles wat Gods kinderen mee moeten maken in dit leven. En als ze dan het een en ander meemaken, dan zegt de duivel: God is tegen je. God is niet voor je. Dat zegt hij dan. Anders zou je wel gezegend worden. Anders zou je wel alles mee hebben.
Maar dan zegt Paulus die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Als je toch één zou sparen, Vader in ons midden, dan zou het toch je eigen zoon zijn. Maar die heeft God niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat woordje overgegeven, dat betekent in de handen van zondaren. Zodat ze dachten tussen aanhalingstekens alles met hem te kunnen doen wat ze ook maar wilden. Kijk maar naar de willekeur van de farizeeën en de schriftgeleerden en Pilatus en de soldaten. Maar alles was in Gods raad al besloten. Kijk, en die heeft God nou overgegeven voor de zijnen. Hoe zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Alle dingen. Want dit woord, dat staat tegenover de tweede aanvechting. De eerste aanvechting, dat waren de vijandigheden. De tweede aanvechting, dat is vooral de ontberingen die Gods kinderen op deze aarde soms moeten ondergaan. Vanwege het feit dat ze de Heere willen vrezen. Maar dan zegt Paulus, maar weten jullie wel dat jullie de grootste gave hebben gekregen? Dat is de Zoon van God. En hoe zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Alle dingen. Er wordt dus niets van uitgesloten. Paulus zegt, als u iets ontbreekt, dat u zegt, had ik dat nog maar, of kon ik dat maar eens doen, of kon ik dat maar eens naast me neerleggen, kon ik dat maar eens beter dragen, kon ik daar maar de genade voor krijgen. Nou, die hebt u. In de Zoon. In de Zoon heeft God u alle dingen geschonken. En daar bedoelt Paulus mee, alles wat je nodig hebt om door dit leven heen te komen. Daarom moest ik ook denken aan Matthäus 6, vers 31 tot en met 34, waar de Heere Jezus wijst op de zorg die de Heere geeft aan zijn kinderen. Ik lees u dat voor. Daar staat, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, daar zijn ze nou de hele dag mee bezig. Misschien u ook wel. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. In de schoot geworpen betekent dat. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Dus dat is een heilige conclusie. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet alle dingen schenken? We gaan naar onze tweede gedachte. Een onbetwistbare vrede, vers 33 tot en met 34. En dan gaat Paulus in op een derde aanvechting. Die duivel die werpt maar pijlen naar Gods kerk. En de derde aanvechting, dat is een hele zware aanvechting. Die aanvechting kun je vinden in de vraag die gesteld wordt in vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Dat is de aanvechting van de beschuldigingen. Wie zal dat doen tegen de uitverkorenen Gods? Een uitdagende vraag. Ja, nou dat gebeurt hoor. Dat gebeurt ook door de duivel. En dat gebeurt ook door het geweten en het oordeel Gods dat op iemand afkomt. Wat doet Paulus? Paulus die plaatst hier Gods kinderen in het rechtsgeding van God. Ze staan voor de rechter. Kom, zegt Paulus, ik neem jullie mee naar de rechtszaal. En ik plaats jullie voor God als rechter. En daar staan jullie in de rechtszaal. Nou, ik ga een vraag stellen in die rechtszaal. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Paulus gaat dus antwoord geven op deze aanvechting van de beschuldigingen van Gods kinderen. De duivel, hij kan niet meer in de hemel komen om daar Gods volk aan te klagen. Maar daarom zal hij het niet minder doen hier op de aarde. Houd er goed rekening mee als je tot God bekeerd wordt en het ontdekkend licht gaat werken in je hart. En God neemt zijn wet om je bloot te leggen, dat de duivel er ook bij komt hoor, bij die overtuigingen. De duivel die zal proberen je wanhopig te maken. De duivel die zal voortdurend je verleden je voor ogen slingeren. Hij laat het soms als een film aan je voorbij gaan. Of hij laat bepaalde dingen bij je boven komen door zijn inwerpingen. Dat kun je altijd niet zo makkelijk onderscheiden hoor. Die beschuldigingen, want hij heeft dikwijls gelijk als hij mij beschuldigt. En dan zal de duivel ook gebruik maken van het oordeel Gods. En dan zal hij zeggen, en straks kom jij in het gericht van God en dan zul je verdoemd worden. Daarom gebruikt Paulus hier ook dat woord. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie is het die verdoemt? En je moet echt niet denken dat Paulus hier een goedkoop evangelie gaat prediken in die rechtszaal. Alsof hij zegt, nou jullie moeten niet zo vreesachtig en bang zijn voor dat oordeel van God en voor de verdoemenis. Dan moet je niet zo moeilijk over doen, want dat is allemaal gebeurd. Waar je over tokt, de Heer Jezus die is toch gestorven en die heeft toch betaald. Zo bedoelt Paulus dat niet. Daarom zegt Paulus ook, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Paulus, hij spreekt vanuit het welbehagen van God, vanuit de vastigheid dat God die zondaar als een brandhout uit het vuur heeft gerukt. Dat brengt ons automatisch bij Zacharia 3, waar Jozua de hoge priester daar ook in zijn vuile kleren staat en zwijgen moet als de Satan aan zijn rechterhand staat, want ja, die Satan die heeft gelijk. Dat is ook een boekhouder die alles geregistreerd heeft van mij. Maar is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Die God in Jeruzalem verkiest, hij wijst op het werk Gods. Daar ligt de zekerheid in. En daarom zegt hij ook, God is het die rechtvaardig maakt. En wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Dan wijst hij op de troost van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dan wijst hij op die vrijspraak van God. Dat die alleen geldingskracht heeft in de rechtszaal. Luister nu wat God te zeggen heeft. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? En dan wijst Paulus op dat offer. Dat de veroordeling van de beschuldigers, van de aanklagers, weg komt te vallen door die ene die zich openbaart in de rechtszaal. Die zich openbaart achter dat recht van God vandaan. Als die zonne der gerechtigheid, dat is de Heer Jezus. Kijk eens, zegt apostel Paulus, als je nu beschuldigd wordt, kijk eens wie daar oprijst. Achter dat recht van God vandaan, die dat recht van God volkomen heeft voldaan. Christus is het die gestorven is. Als in die rechtszaal dan klinkt, betaal mij wat gij mij schuldig zijt. Christus is het die gestorven is. Die voldaan heeft, die betaald heeft. Ja, wat meer is. En dan gaat hij klimmen. Op die top des geloofs. Wat meer is. Die ook opgewekt is. Dat is de kwitantie. Dus het betaalmiddel is zijn bloed. En vervolgens geeft de Vader aan Christus de kwitantie. Het betaalbewijs. Mijn zoon, sta op uit de doden. Want u hebt betaald. En zit aan mijn rechterhand. Dat is de volgende stap die ook ter rechterhand Gods is. Neem die positie in als middelaar van toepassing. De hoogste plaats geef ik aan u. Ik geef u de bevoegdheid, namelijk om nu te gaan pleiten voor mijn aangezicht, voor dat volk die ook voor ons bidt. Paulus die wil met die waarheden de zekerheid des geloofs laten zien aan die uitverkorenen Gods. Die grote pleitbezorger die ook voor ons bidt. En wat doet hij dan in dat bidden? Zodra God als een rechter, daar heeft hij recht op, de schuldregisters uittrekt. En hij openbaart zich als een rechter in mijn leven. En hij laat zien welke schuld ik heb. Dan zegt Thomas Watson zo prachtig, dan opent Christus zijn verdienst. Voor het aangezicht van de rechter. Voor die uitverkorene Gods. En dan laat hij zien dat zijn verdiensten echt afdoende zijn. En dat doet hij, gemeente. Dat doet hij, belangeloos. Echt. Dat doet hij voor dat volk. Dat doet hij ook vrijwillig. Daar wordt hij niet toe gedwongen. Door niets en door niemand. Dat doet hij als medelijdende hoge priester. Hij is bewogen over die arme zondaar die voortdurend beschuldigd wordt en beticht wordt door de duivel en door zijn eigen geweten, door zijn verleden, door de wet, door het oordeel van God. Dan gaat hij ertussen staan. Tussen God als rechter en die veroordeelde zondaar. Dat staat heel duidelijk in de Heilige Schrift, gemeente. Dat doet hij ook voor degene die nog onbekeerd zijn. Die nog liggen onder dat zegel van de verkiezing, die dus nog tot bekering gebracht moeten worden. Dat doet hij reeds al voor hen. Ook in hun onbekeerde staat. Dat staat in de Bijbel, gemeente. Dat staat in Johannes 17, vers 20. Daar staat dat hij bidt ook nog voor degenen die nog in hem zullen geloven door het woord van God. Daarom, als je bekeerd wil worden, moet je onder dat woord van God komen. Want dan kan het wel eens zijn dat de Heer al voor je aan het bidden is. Nee, die jongen die mag niet verongelukken, want hij moet nog bekeerd worden. Hij bidt. Voor wat voor mensen bidt hij dan? Hij bidt voor de overtreders. Jesaja 53 vers 12. Hij bidt dus niet voor opgepoetste en opgeknapte farizeeërs die al een aardig eindje glimmen voor de rechter. Maar hij bidt juist voor die mensen die voor het aangezicht van God niet durven te verschijnen. Die van verre staan. Die op een bos staan, net als de tollenaar achter in de tempel. Voor de overtreders, voor de moordenaars. Daar bidt hij voor. Hij bidt voor, ja, hij bidt voor een kind van God dat diep gevallen is, Petrus. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zeggen, zegt Johannes het niet in 1 Johannes 2, van hen die gij gezondigd hebt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Kijk, en hoe laat hij dat nou weten? Dat laat hij weten door de Heilige Geest in je hart te geven. Want die Heilige Geest doet zingen, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Heer, zou u me ook willen laten weten in mijn hart. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u. Dus dat is tegen de aanvechting van de beschuldigingen. De eerste aanvechting, dat was de aanvechting van de vijandschap. En de tweede aanvechting, dat was de aanvechting van de ontberingen. Dat de duivel zegt, God is tegen je, anders zou je niet zoveel meemaken. En de derde aanvechting is tegen de beschuldigingen. En dan komen we bij onze derde gedachte, de versen 35 tot en met 37. En dan gaat Paulus troosten tegen de vierde aanvechting. En de vierde aanvechting gaat vooral over de verzoekingen. En vooral de verzoeking om ermee te stoppen. Ja, dat is een hele zware verzoeking. Om met God te stoppen en met de kerk te stoppen en met het woord te stoppen en met bidden te stoppen, want het heeft allemaal toch geen zin. Dat is een hele zware beproeving. Dan gaat de duivel, die gaat het vooral tegen de liefde hebben, die in het hart van Gods kinderen leeft en die zo wankelt, die dan zo kan bekoelen en dan weer zo aan kan wakkeren, die zo op en neer gaat. Misschien bent u op dit moment ook zo welgesteld, kind des Heren, dat u zegt, het is bij mij allemaal zo koud, zo afstandelijk. Dan is de duivel een makkelijke prooi aan je, hoor. En ook de gedachte van, ja, dat kunt u nou wel zeggen, Paulus, God voor ons, wie is tegen ons? En dat God rechtvaardigt, dat is een voorwerpelijke waarheid die zeker waar is. En dat Christus bidt, ja, dat is ook zo, dat voor de uitverkorenen Gods, dat is ook zo. Maar ja, wat heb ik daar allemaal aan? En als ondertussen dan allerlei dingen op aarde gebeuren, en dan gaat hij een aantal dingen opnoemen. Kijk maar mee in de tekst. Verdrukking of benauwdheid of vervolging. Nou, dat zijn dan vooral tegenstanders van buitenaf. Dus dat iemand je echt verdrukt omdat je een christen bent, of benauwd maakt. De duivel die je benauwd maakt of vervolgt. Tweede groep, of honger of naaktheid of gevaar, ook weer drie dingen. Dat ziet vooral op de omstandigheden waarin je dat dan meemaakt, dat je dan ondertussen ook nog niet te eten hebt en dat je ondertussen ook nauwelijks je fatsoenlijk kunt kleden, dat je voortdurend in gevaar bent. Dus stel je dat maar voor, iemand die vervolgd wordt en misschien al een aantal dagen niet gegeten heeft, jongens en meisjes. En 's nachts zo koud is omdat hij niet echt voldoende kleding heeft. En eigenlijk beter maar niet kan slapen omdat hij op moet letten dat hij omringd wordt door gevaren. Of het zwaard, omdat hij weet dat er een doodsvonnis over hem uitgesproken is. Kijk, wij leven in een land van vrede, maar er zijn landen waar dat gebeurt. En wij weten uit de kerkgeschiedenis dat velen op de vlucht gingen. Er zijn nu ook christenen die op de vlucht slaan, omdat zij daarmee te maken hebben, met vervolgingen, met honger, dat ze dakloos zijn en dat er een zwaard boven hun hoofd hangt. Ja, En dan gaat Paulus dat ook nog staven met het Oude Testament. In vers 36 kunnen we dat lezen. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Dat is een citaat uit Psalm 44, vers 23. En wat staat er dan? Dan moet je goed lezen. Want omdat we zondig zijn, worden wij de ganse dag gedood. Nee, dat staat er niet, hè. Maar om uwentwil, omdat wij u willen dienen, Heer, omdat wij u willen vrezen, omdat wij u lief hebben, worden wij de ganse dag gedood. En wij zijn geacht als schapen ter slachting. Daarom. Kijk, en al die dingen die gebeuren om de liefde uit te blussen. En de liefdeband te breken met Christus. Kijk, en van daaruit roept Paulus weer zo'n uitdagende vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is dat verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Is dat zo? Je voelt wel aan welk antwoord Paulus verwacht. Nee. 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Dus in dit alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. In zulke omstandigheden. En waar wijst Paulus dan op? Niet op de liefde die ik gevoel in mijn hart voor de Heere. Maar dan wijst hij op de liefde die Christus heeft voor zijn volk. Door hem die ons heeft lief gehad. Die constante liefde. Die altijd hetzelfde is. Die liefde die van eeuwigheid tot in eeuwigheid is. En wat betekenen dan die woorden? Maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Nou jongens en meisjes, luister eens. Als er sprake is van een oorlog tussen twee partijen en de ene partij verliest, dan kun je toch nooit zeggen dat die ene partij die verloren heeft de overwinnaars zijn. Nee toch? Dan zijn dat toch de verliezers. Dat is een logische redenatie. Kijk, en daar zin speelt Paulus op. Paulus die zegt, het lijkt net alsof jullie altijd de verliezers zijn. Het lijkt net alsof jullie altijd in de minderheid staan, nietwaar? En het lijkt net alsof jullie altijd de zwakkere partij zijn. En dat je altijd plaats moet maken voor die andere partij. En het schijnt alsof die andere partij de sterkste is. En alsof die andere partij de meerderheid heeft. En dat zij altijd maar weer de overwinningen behalen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. En wat betekent dat dan? Dat meer dan overwinnaar zijn. Nou, dat betekent dit. Dat terwijl je misschien naar aardse maatstaven verliest. Dat de Heilige Geest dat geloof in de beoefening geeft in je hart. Dat hij je laat gevoelen nog eventjes. En dan zal het einde zijn. Of dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Of dat je de laatste adem uitblaast. En dat de vijand dan geen grip meer op je heeft. Want het gaat hier om de geestelijke overwinning. Het gaat hier om de overwinning die behaald is in Christus gemeente. Door de geestelijke wapens. Door het geloven alleen. Want wat de duivel ook probeert en wat de duivel en de wereld ook doet. En het ongeloof probeert terug te krijgen. Maar ze kunnen dat nieuwe leven niet doden. Ze kunnen het heilig kind niet doden. Dat in het hart is van Gods kinderen. Dat kunnen ze niet doden. Ze kunnen dat geloof niet afnemen. Dan komen we bij de laatste aanvechting. Onze vierde gedachte, een plechtige verklaring. De laatste en de zwaarste aanvechting die Paulus gaat behandelen in vers 38 tot en met 39, dat gaat over de twijfel. En dan vooral de twijfel ten opzichte van de waarheid van Gods woord en van God zelf. Dat door al die dingen er getwijfeld gaat worden. Zou God wel echt bestaan? Dat zijn mensen die staan op een tweesprong. Misschien heb jij daar ook wel last van, mijn jongeren. Je hebt een goed verstand van de Here gekregen. En je luistert naar de preken. Je leest de Bijbel. En je komt misschien wel tegenstrijdigheden tegen. En je kijkt om je heen op de universiteit en je denkt, daar lopen honderden studenten die helemaal niet naar de kerk gaan en die helemaal niet in de Bijbel lezen. Die helemaal niet geloven in het bestaan van God. En die vertrouwen in de wetenschap hebben. Maar kan dat een enorme aanvechting zijn? En dat de duivel dan jou ook influistert, ja maar. Kijk, de kring waar jij uitkomt, die is zo bekrompen. Echt waar. En dat is zo'n klein kringetje. En dan zit je ook nog in een gemeente waar je zomaar niet bekeerd bent. Ik heb het een jongere wel eens horen zeggen. Die zegt, ja dominee, mijn vader is niet bekeerd. Mijn moeder is niet bekeerd. Mijn opa, mijn oma, die zijn ook nog niet bekeerd. Welke kans heb ik dat ik bekeerd word als ik gewoon een optelsom neem van de personen die niet bekeerd zijn? Nee, dominee, echt waar niet. Ik zit hier gewoon voor spek en bonen. Ik ga hier weg. Ik stop hiermee. Er is al een jongere die al jaren niet meer bij ons kerkt. Komt die gedachte niet wel eens bij je boven? Komt die gedachte dan nooit eens bij je boven, van dat je zegt, dood is dood. Die mensen die hier zo makkelijk over praten, die zeggen van, ja maar, ik wil niet hebben dat een ander beslist over het einde van mijn leven. Ik moet toch zelf weten wanneer ik uit het leven stap. Als ik merk dat ik van alles ga mankeren en dat een ander last van mij heeft. Wat is erop tegen om dan een middeltje in te nemen en afscheid te nemen van mijn familie? Ik heb een mooi leven gehad. Dood is dood. Geloof je dat nou echt? Zegt de duivel. Ja, hij zegt het niet terwijl hij laat zien dat hij de duivel is. Maar hij verkleedt zich als een engel des lichts. Geloof je dat nou echt, dat straks er mensen eeuwig in de hel zullen branden en dat ze er nooit meer uit zullen komen? Dat is allemaal bangmakerij. En hoe kan dat nou, dat er ergens hierboven een hemel is en dat je dan daar naartoe gaat? Ja, dat is een ontzaglijke aanvechting. En daarom gaat Paulus ook het een en ander op een rijtje zetten, dat die aanvechting voedt. In vers 38 heeft hij het over dood en leven. Dat is de toestand van ons lichaam. De dingen waar je elke dag mee bezig bent, de uitwendige moeite waar het leven mee gepaard gaat. Je bent hard aan het werk aan een zaak, niet waar. En je bent hem aan het opbouwen. En je denkt, ja, wie zal straks mijn zaak over gaan nemen? Heb ik een opvolger? Of je bent aan het sparen voor je kinderen. En je wordt zelf wat ouder. En je denkt erover na, zal ik alvast wat gaan geven aan mijn kinderen? Ja, en ik heb wel een heel groot huis. En moet ik niet eens verhuizen? Moet ik niet eens wat kleiner gaan wonen? Wat doe ik het eigenlijk voor? Voel je? Dat zijn dingen die kunnen deze gedachten gaan voeden. De twijfel. En dan zegt hij vervolgens engelen. Onze kanttekeningen zeggen terecht dat zijn niet de goede engelen. Want de goede engelen die doen je echt niet twijfelen aan het godsbestaan. En aan de liefde van God. Maar dat zijn de boze engelen. Dat zijn de engelen die in dienst staan van de duivel. Die allerlei akelige gedachten inwerpen. Ook onder het preken. De dichter van Psalm 42 vers 11. Die zegt het zo: met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? En de volgende groep die dat stimuleert, dat zijn de overheden, de machten, de overheid. Dikwijls in dienst van de duivel. Gisteren luisterde ik nog een radiogesprek af van iemand die eigenlijk vindt dat er geen bijzonder onderwijs mag zijn. Want dan ontneem je je kind je vrijheid. Jongens en meisjes, jullie gaan morgen naar de reformatorische school. Dat is een grote zegen. Maar die meneer die vindt dat je allemaal naar een openbare school moet gaan. Die vindt dat ouders niet al van tevoren jouw geloof moeten gaan bepalen. Dat vinden ze. Dat is typisch een gedachtegoed van de liberalen. Wij zitten daar echt niet zo ver van verwijderd. Het spitste zich daartoe op de islam. Maar je voelt wel op de achtergrond de hete adem richting de reformatorische kring. De overheden, de machten. Ik denk aan die Russische dominee die gevangen genomen werd. In de tijd van het communisme. En dat hij in een klein kamertje terecht kwam, opgesloten werd. En om de 5 minuten hoorde hij: God bestaat niet. Ik heb het wel eens meer verteld hier in ons midden. Er was 5 minuten stil. God bestaat niet. 5 minuten stil. Om die man te hersenspoelen. Zodat hij helemaal raar werd in zijn hoofd. Maar het gebeurde niet. Gebeurde niet. Want ik ben verzekerd, zegt de apostel Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende heen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Voelt u, dat gebeurt niet. Bij die uitverkorenen Gods. En Paulus die mag hier heel persoonlijk spreken. Want ik ben verzekerd. En als we dan even kijken naar vers 39. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, nog hoogte. Daarom hebben wij Psalm 139 gezongen. Nog hoogte. He, ging ik in de hemel, zie ook. Oh, daar zijt gij. Bedde ik mij in de hel. Ook daar zijt gij. De Heer is overal. Nog enig ander schepsel. Dus wie dat dan ook is, welke hoogleraar mij ook aanvalt. Ik weet nog goed dat ik een mondeling tentamen moest doen in Kampen op de universiteit. En dat ik een hoogleraar had, die was zelf christengereformeerd opgevoed in Scheveningen. En hij begon direct met mij in discussie. Hij zegt: ik ben echt ook net zo zwaar opgevoed als u, hoor. Hij zegt: en denk je nou werkelijk dat het allemaal waar is wat in de Bijbel staat? Dat was een professor theologie. Hij zegt: ik heb echt het bloed van een ander niet nodig, hoor. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Als ik straks voor God kom te staan, heb ik echt het bloed van Jezus niet nodig, hoor. Ga er maar eens aan staan. Een gereformeerde hoogleraar. Voel je? Nog enig ander schepsel. Dan voel je wel dat er wat moet zijn in je hart. Wat er niet uit te snijden is. Wat er niet uit te praten is. Wat niet uit te blussen is. Dat voel je toch wel. Dat geheim, dat onberouwelijke werk van de Heilige Geest. Zodat je het toch, als het erop aankomt, diep op de bodem van je hart ook voelt. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Ik ben verzekerd. Kijk, dat is die gevoelige verzekering. De zekerheid des geloofs is verankerd in de belofte van God. Dat die onveranderlijk zijn. Alles kan veranderen, maar het woord van u niet, Heer, wat u tot me gesproken hebt. De zekerheid ligt in het voornemen, in het vaste voornemen van God. Dat God al van eeuwigheid zondaren ten eeuwige leven heeft uitverkoren tot de zaligheid. De zekerheid ligt in de vaste zekerheid dat Christus zich overgegeven heeft tot in de dood voor zijn kerk. De zekerheid ligt in die altijd durende liefde van Christus en die voorbidding van Christus. Maar die verzekering is het werk van de Heilige Geest. Dat is als de Heilige Geest je erbij brengt en je erbij houdt. En je er weer opnieuw bij brengt. Dan doet hij telkens weer opnieuw die lieve trouwe leidsman der ziel. Die lieve trouwe Heilige Geest. Die wel voor een tijd zich terug kan trekken in zijn werkingen. En die ook dikwijls bedroefd wordt door Gods volk. En soms uitgeblust wordt door Gods kinderen. Want dat is een zonde van Gods volk, geliefden. Maar toch, hij blijft er. Tot in der eeuwigheid. Hij blijft er in wonen en in werken. Hij blijft je verootmoedigen. Hij brengt je op een gegeven moment toch weer in de schuld. Om je aan de voeten van Christus te brengen. Als een alles verbeurd hebben zondaar. En te ervaren dat die liefde van Christus nou nooit en te nimmer ophoudt. Dat hij nou nooit zegt, ik ben je zat man, ik ben je zat. Maar dat je altijd weer klaarstaat. Net als die vader. Daarom ben ik het met Rutherford eens. Die vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Echt uitlegt als de tweede persoon van het goddelijke wezen. De Heer Jezus Christus. Daar ben ik het mee eens. Met die uitleg van Rutherford. Die zegt die vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is Christus. Die altijd maar weer op de uitkijk staat. Komt die nog? Komt die? Die onbekeerde zondaar, die zal komen. Ze zullen komen. Zo staat het er. Het is geen vraag, het is geen misschien. Ze zullen komen met smekingen en met geween zal ik ze voeren. In een rechte weg. En ze zullen dat ook daadwerkelijk ervaren. Je maakt het wel eens mee dat een kind van God op een sterfbed ligt. En dat is altijd weer, dat valt altijd weer op, dat je dan merkt dat omstanders die willen dan zo graag nog wat horen. Maar dan moet je dikwijls ook zeggen, als we nou moeten afgaan op de laatste ogenblikken van zijn leven, dan zou je zeggen, jongen, wat komt er nou nog uit? Dan wordt dat lichaam helemaal afgebroken. En die oude mens wordt helemaal afgebroken. En dan weet je, ja, er is in zijn leven wel het een en ander gebeurd. En God heeft gesproken. Maar als je nou moet afgaan op de laatste dagen of de laatste uren. Kan ook wel anders zijn, dat weet ik ook wel. Er zijn kinderen Gods die met een ruime belijdenis afreizen. Maar er zijn ook kinderen van God. Die gaan soms zo donker weg. Maar niets. Ook de dood niet. Zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Nog een paar slotopmerkingen, gemeente. We hebben nu Romeinen 8 achter de rug. Jullie kennen het rijmpje nog. Romeinen 6. is de les, Romeinen 7 is het leven, Romeinen 8 is de kracht. Ik hoop dat we het een klein beetje begrepen hebben. Ik begrijp best wel dat het moeilijke stof is geweest. Maar ik hoop dat we het nog eens mogen nalezen en herkauwen met de reine dier. Dat is een uitdrukking die komt uit de Heilige Schrift. En dat is de Bijbelse manier om te gaan met wat we gehoord hebben. Je kunt het vergelijken met eten. Je kunt zeggen, ik heb geen trek en je schuift het eten weg. Je neemt er een paar hapjes van. Of dat je haast hebt en je schrokt het naar binnen heel snel. Dat je denkt, nou, ziezo, en je gaat weg. En je moeder zegt nog, weet je eigenlijk wel wat je gegeten hebt? Ja, ik heb geen tijd. Kijk, en dat is de verkeerde manier om te gaan met het woord des Heeren. Dus de ene die pikt er wat uit wat voor zijn gading is. En de ander die neemt het heel snel in zich op en die denkt, nou ja, ziezo, dat hebben we ook weer gehad. En dan gaat hij. En hij weet eigenlijk de volgende dag niet meer waar het over ging. Maar het echte luisteren, dat is dat je het langzaam tot je neemt en herkauwt en overdenkt in de binnenkamer. En het nog eens naleest. En dan je afvraagt van, en hoe sta ik daar nou in? Amen. Leer het ons dan wat dat is om uw woord te herkauwen met de reine dieren. En dat wij het nog eens terug mogen krijgen. O geef dat we de prediking niet terug zullen krijgen in de eeuwige verlorenheid. Maar dat het mag zijn een kracht Gods tot zaligheid. En daarom schenk ons dat ware geloof. Vergeeft u alle onze zonden die ons hebben aangekleefd. Ga met ons deze week in en sterk ons en help ons en bescherm ons en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 6e van 46. De Heere, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Het 6e van 46. Met de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.